gezegende dienst. De afkondigingen liggen nog in de consistorie, maar de collecten zijn voor de gereformeerde zendingsbond de eerste zowel als de tweede collecte. En in de dienst van volgende week zondag hoopt 's morgens voor te gaan dominee Blijderveen uit Woudenberg en 's avonds van Kralingen, ja, proponent van Kralingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze morgen mocht worden toegebracht de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 111, daarvan het eerste en het tweede vers, looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En het tweede vers, des Heren werken zijn zeer groot. En wat er volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 111. We beleiden gemeente deze maandagmorgen, tweede Pinksterdagochtend, ons geloof met de belijdenis van Nicea en zingen ons amen met het zesde vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht, maar zeer een vrees zal altoos wezen, begin der wijsheid, en wat er volgt in het zesde vers van Psalm 111. We belijden met de kerk van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle ziende, zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij wederkomen zal met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik belijd één heilige, algemene en apostolische kerk, één doop tot vergeving der zonden, ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We gaan gemeente samen Gods woord lezen en we doen dat, ik veronderstel nogmaals, in Handelingen 2. Handelingen 2, daarvan de versen 1 tot en met 15, 22 en 23, 32 en 33 en vers 36. En de tweede schriftlezing vindt u in Jacobus 3. Dus eerst uit Handelingen 2, vervolgens uit Jacobus 3. We lezen Gods woord in Handelingen 2 aldus. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig eensgezind bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, zoals van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken van hen die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en stond verbaasd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten, verbaasden, verwonderden zich allen, zeggende tot elkander: ziet zij niet allen deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk ge vermoedt, want het is eerst de derde ure van de dag. Dan vers 22 en 23. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk ook gezelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gegenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Vers 33. 32 en 33, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat ge nu ziet en hoort. Vers 36, zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. De tekst in dit Bijbelgedeelte vindt u in vers 4. Dus het vierde vers waar we dan lezen: en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We gaan naar Jacobus 3. Jacobus 3 en lezen de versen 1 tot en met 12. Weest niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam. Ziet ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn en door de harde winden gedreven, ze worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurman wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad van onze geboorte en wordt ontstoken door de hel. Want alle natuur, beide van de wilde dieren en van de vogels, beide van de kruipende en van de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingbaar kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking, dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water tegelijk voortbrengen. Zover onze schriftlezing, de tekst in dit Bijbelgedeelte, want ik heb twee teksten voor u die we willen combineren tot één in de preek. In dit Bijbelgedeelte is het negende vers waar we met elkaar over willen nadenken. Door haar, dat is de tong, door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. We willen gemeente met elkaar dus nadenken over de tong. En de vraag daarbij is, wie regeert onze tong? De geest van boven, de Pinkstergeest, de geest van Christus of de geest uit de afgrond? En daarin komt ook onze spraak openbaar. Maar voordat we daarover gaan nadenken, bidden wij de Heere om zijn zo onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heren, wij zeggen dat zomaar heel gemakkelijk, laat ons bidden. Maar wil ons bidden door lucht en wolken dringen, dan hebben wij nodig u de Heilige Geest. Als de geest van het gebed, als de geest die kracht geeft aan onze woorden en ons de woorden ook aanreikt, die van woorden zaken maakt. Wij mogen vanmorgen opnieuw rondom het Pinkster-evangelie samen zijn. Een deel van de gemeente hier fysiek aanwezig in dit kerkgebouw en anderen met ons verbonden door de livestream. Maar heren, nu bidden we dat we vooral met u verbonden mogen zijn. We bidden om een geopende hemel boven ons en om stromen van genade die neerdalen vanuit de hemel naar beneden. We bidden, heren, aanhakend bij dat woord vervulling in het boek Handelingen der Apostelen, vervul ook dit kerkgebouw met uw Heilige Geest. Vervul, o Heilige Geest, onze harten met het beste wat u te geven hebt, de Heere Jezus en zijn verdiensten, al zijn schatten, zijn gerechtigheid, heiligheid, wijsheid, o Heere, maak ons vol en voller. Dan zal het ook zijn dat onze mond zich uitstort als een bron op de velden. Dan zal er vanmorgen iets zichtbaar worden ook van wat u hebt opgetekend in de profetie van Ezechiël over die stroom die ging vloeien vanuit het heiligdom en die al breder en krachtiger werd. Heere, zo is de stroom begonnen op de Pinksterdag in Jeruzalem en het ging voort Judea door en Samaria door, het Romeinse Rijk en de Griekse wereld door en het ging Europa in en door, tot aan de einde der aarde moest het komen. Wij leven in het einde der tijden en dit is ook het teken van de eindtijd. Dat alle volken uw woord zullen horen. En we bidden, heren, dat het gepaard zal gaan met geloof. Nog zoveel volkeren die niet bereikt zijn, maar ook zoveel die niet meer bereikbaar lijken te zijn. Heren, het werk van zending en evangelisatie en bijzonder binnen de grenzen van Europa, het lijkt soms zo vruchteloos, het lijkt. Het lijkt een ploegen als op rotsen, maar uw hand is niet verkleind en uw arm is niet verkort. U bent de Almachtige Heere en u bent het die doden harten levend maakt en die steden harten tot vlezen harten maakt, Niets is voor u onmogelijk. Heere God, we bidden u, ontferm u over ons in dit samen zijn. En dat dan uw naam, de glorie en de eer en de lof worden toegebracht vanuit verbroken harten. Laten, Heere, ook vandaag zondaren toestromen tot de troon van uw genade. Hulpeloos in zichzelf, maar dan hulp zoekend en hulp verkrijgend bij u. En zo wordt u verheerlijkt, Heere Jezus, in het volbrachte werk dat voortgaat, want u bent een uitdeler van de menigerlei genade Gods door het werk van de Heilige Geest. Neem zo gestalte aan in onze harten. En we bidden, Heere, om uw zegen, ook voor deze evangelisatie, voor het werk wat gedaan mag worden. En alles concentreert zich er uiteindelijk op de woordverkondiging, die ook handen en voeten krijgt in catechese, kringwerk en pastoraat. Zegent u het, Heere, en wat een zegen als wij het uit eigen handen moeten geven in uw handen en weten, als wij het moeten doen en het van ons zou moeten komen, dan wordt het niks. Lieve Heere, ontferm u over een wereld verloren in zonde en schuld. Ja, u hebt zich over die wereld ontfermd in rijke mate, want zo lief had u deze wereld dat ge uw enige zoon gezonden hebt tot aan het kruis en in de dood. En uit de opstanding hebt doen terugkomen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Heere, zegen het werk van zending evangelisatie overal in deze wereld. Onderwerp de overheden aan uw gezag, opdat ze maar dienstbaar zullen zijn aan uw wil en bedoelen. Geef een kerk die krachtig uw naam belijdt in deze wereld. Geef, Heere, ook aan de vervolgde christenheid uw naam volhardend te belijden tegen alles in. We bidden ook voor hen die met moeite en zorgen bezet zijn. Gedenk onze zieken, wees u ze nabij, ook allen die hen omringen met liefde en zorg. We denken ook aan de nog altijd zozeer belaste zorgsector. Wil ook daar, Heere, geven wat nodig is, opdat het werk voortgang mogen hebben in de betoning van barmhartigheid en liefde. Maar geef dat we ook, Heere, de stem van u zullen horen, als tegenwind ons deel is. Geef dat we dan zullen buigen en zullen bukken en u zullen zoeken. Geef, Heere, dat zo alle dingen die we ervaren in het leven een heerlijke, glorierijke uitwerking zullen hebben, omdat ze ons werpen op u. Wij bidden en vragen ook dat we onze zegeningen leren tellen, één voor één. Heere, gedenkt en hoort u ons gebed. Wij bidden en vragen, laat uw woord binnenkomen ook in de huiskamers. Wij bidden u dat in de naam van u, de Heere Jezus Christus. Zegen ons en stel ons tot een zegen uit enkel genade. Amen. Wij gaan zingen Psalm 71. En daarvan het 10e, het 14e en het 17e vers. Psalm 71, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. En vers 14, ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En het 17e vers, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. Psalm 71, het 10e, 14e en het 17e vers. We hebben gemeente, jongens en meisjes, gezongen over je mond en over onze lippen, over onze tong. En ook op het Pinksterfeest gaat het over tongen. Tongen van vuur, maar ook de tong die je in je mond hebt. Waar hebben we die tong nou eigenlijk voor? Nou, ik denk dat alle jongens en meisjes het antwoord zomaar kunnen geven. Met je tong, ja, wat doe je met je tong? Je werkt het voedsel naar binnen. Je smaakt wat je eet, je proeft wat je eet en je slikt het door. Maar er is nog een heel belangrijke functie van je tong. Want samen met je lippen en samen met je kaken maak je woorden. En dat vormt de taal. Wat moeilijk als je door ziekte niet meer spreken kunt. En we kennen allemaal wel zulke mensen uit de nabije of wat minder nabije omgeving die door een herseninfarct of door een andere ziekte niet meer spreken kunnen. Er zijn mensen die hebben nooit kunnen spreken. Wat is dat moeilijk als je je niet meer kunt uiten, kunt zeggen en kunt vertellen wat je zou willen vertellen. We gaan vandaag met elkaar nadenken over de tong en dat heeft dus volop te maken met Pinksteren. Pinksteren wordt ook wel genoemd het talenwonder. En het is de grote tegenhanger van wat gebeurde in Babel. En we weten allemaal, Babel, dat is die imponerende stad die daar verrijzen moest. Met die wolkenkrabbers. Toen dus, al duizenden jaren geleden. Babel staat voor spraakverwarring. En we zeggen het ook wel, als mensen allemaal door elkaar praten, verschillende meningen hebben, de een vindt dit, de ander vindt zus, een Babylonische spraakverwarring. Goed, daar in die vlakte van Sinear, Mesopotamië, het huidige noorden van Irak, daar bouwden ze een imposante toren. Waarom eigenlijk? Was er grond te kort? Was de grond te schaars, te duur? Nee, het was een imposant project waarmee de andere mensen als het ware zouden moeten zeggen van wat zijn die mensen daar machtig? Het is een demonstratie van hun macht en van hun kunde en van hun kennis. Maar ook samen sta je sterk. Kijk, dit doen wij, dit kunnen wij met elkaar, een geweldige toren die steeds hoger moet worden. Het liefst tot in en tot aan en tot in de hemel. Een demonstratie van macht. Kom, zeiden de mensen, laten wij ons voor onszelf een naam maken. Nou, daar heb je het al, een naam. Wij willen een naam hebben in de wereld, wij willen een naam hebben onder de mensen, een naam maken. Maar ook naar God toe. Ook naar God toe. Kijk eens wat wij kunnen en steeds hoger en we steken God naar de kroon en naar de troon. Maar dan is de mislukking al bij voorbaat een feit. En u weet het, werd ook een grote mislukking. De toren van Babel kwam nooit af. God daalde af vanuit de hemel en zag wat die mensen daar bezig waren te doen. Hun eenheidsstreven brak stuk, hun taal raakte in verwarring. Ineens verstonden ze elkaar niet meer. Als de een een hamer zei, wist de ander niet wat hij bedoelde. Een nijptang begrijpt niet wat je bedoelt. Grote taalverwarring. Ze kunnen niet meer samen leven en ze drijven uit elkaar. Ze gaan verder de wereld in. Laat nou niemand de schouders ophalen over dat oude verhaal van de toren van Babel. Dat even terzijde overigens. Het is een oeroud verhaal dat je tegenkomt bij alle volkeren in Azië, in Afrika, in Latijns-Amerika. Net als de geschiedenis van de zondvloed. Dat onderstreept ook wel de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van die beide oude geschiedenisverhalen. De torenbouw en de zondvloed. Babel maakt duidelijk dat taal een cruciale functie heeft in onze onderlinge communicatie. Zonder taal kunnen wij niet met elkaar spreken. De taal was er al in het paradijs, heeft God gegeven. Kijkt u maar wat Adam doet. Hij noemt de dingen bij naam. Hij geeft de dieren een naam. En Eva weet haar fijn uit te leggen wat God heeft geboden en wat God heeft verboden. Ze communiceerden met elkaar en ze konden communiceren met God. De taal. Gemeente, daar in Babel raakt de taal in verwarring. En Pinksteren is de opheffing van die chaos en van die verwarring, de uitstorting van de Heilige Geest. Er is een Pinksterlied, u kent het wel, de Geest doorbreekt alle talen, spreekt alle talen en doorbreekt alle grenzen. En die Geest, ja, doorbreekt niet alleen de grenzen en spreekt niet alleen alle talen, maar wat spreekt die Geest dan? Hij spreekt van Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus Christus. Hij spreekt niet van zichzelf, maar hij werpt alle licht op de Heere Jezus Christus. Op die ene naam onder de hemelen tot ons behoud gegeven. De Heilige Geest zet de kribbe, het kruis, het open graf in het centrum van de wereld. Jeruzalem. En is dat niet opmerkelijk? De stad die de Heere Jezus uitgedreven heeft, weg. Weg met hem, want wij willen niet dat hij nog langer in ons midden is. Weg moet hij, van de aarde weg. En in die stad komt de Heilige Geest terug, in Jeruzalem. Centrum van de wereld en de kerkgeschiedenis. En Pinksteren gemeente komt van boven, bij God vandaan. Want wij maken geen Pinksteren. Het is niet uit onze hand, wij maken chaos. Dat heb ik u proberen duidelijk te laten zien met Babel. Chaos, verwarring. Maar God maakt Pinksteren. Het komt uit zijn hand. Komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. De oude profeten hebben ervan gesproken, hebben het geprofeteerd. Wat zal gebeuren? De kribbe, het kruis, de opstanding van de Heere Jezus op de derde dag, de uitstorting van de Heilige Geest. En wat de Heere belooft, dat maakt Hij ook waar. Want al zijn beloften zijn ja en amen in de Heere Jezus Christus. Zijn beloften zijn dan ook een geweldige pleitgrond in het gebed. Heere, u hebt het gezegd. Pinksteren is ondertussen het laatste feest voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Het feest van de wereldwijde zendingskerk. Want het woord moet de wereld in. God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil niet dat mensen verongelukken. Het woord moet de wereld in. En hij gebruikt daar mensen voor. De opdracht aan de discipelen om uit te gaan, om het woord te laten horen in Jeruzalem, Judea, Samaria, en het moet al verder en verder de wereld in. Nou, daar zit de liefde van God achter. En op Pinksteren dan zwaaien die deuren van die opperzaal waar die 120 mensen bijeen zijn, die zwaaien open en ze worden naar buiten geblazen de wereld in, want we hebben een woord voor de wereld. Die ene naam tot behoud van zondaren gegeven. En een kerk die zich opsluit in zichzelf is ten dode gedoemd en is niet vruchtbaar. Tussen Jezus' hemelvaart en de dag van Pinksteren zijn de discipelen samen in die opperzaal. U leest dat in Handelingen 1. En ze zitten daar niet zomaar. Maar in de eerste plaats samen, eendrachtig. Eendrachtig, eensgezind. Eensgezind, 120 mannen en vrouwen. gewone mensen zoals u en jij en ik. En toch, wat onderscheidt hen nou van zoveel anderen? Maar wie zegt het? Wat onderscheidt hen nou van zoveel anderen? Dat is hun band en verbondenheid aan de Heer Jezus, dat. Jezus die mijn leven is. Paulus zal straks zeggen, ik heb onder u voorgenomen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus. Hij is het die hen samenbindt en samensnoert op dat enezelfde fundament. Zijn zoen- en kruisverdiensten. En dat maakt hen ook tot een gemeenschap. Niet tot een verzameling losse individuen die uiteindelijk niks met elkaar gemeen hebben. Maar dit hebben ze gemeen. Die ene naam Jezus Christus. Ze zijn door hem gekocht. Door zijn bloed. Hij heeft de prijs voor hun verlossing neergelegd. En ze worden vastgehouden door zijn doorboorde handen, want die ik lief heb, heb ik lief met een eeuwige liefde. En nu zijn ze elk voor zich een tempeltje van de Heilige Geest, dat gevuld zal worden en steeds verder gevuld zal worden, zodat hun monden zich straks als een bron zullen uitstorten op de velden van deze wereld. 10 dagen zijn ze daar samen geweest, die kleine gemeente van die 120 mensen in die opperzaal in Jeruzalem, 10 dagen zijn ze samen geweest. In grote verbondenheid aan elkaar, met elkaar, aan de Heere Jezus. Wat hebben ze gedaan? Met elkaar gesproken over een toekomstige kerkorde. Met elkaar gesproken over hoe het allemaal zal moeten gaan. Ze hebben met elkaar gebeden. Die 10 dagen lang. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn daar een minuut al uitgebeden. Maar ze hebben gebeden 10 dagen lang. Aanhoudend en vurig en krachtig gebeden op grond van de belofte van God. En zo is die opperzaal een stukje hemel op aarde een huis van God. Een huis van God. Niet een rustplaats, maar een werkplaats. Nou, de kerk is ook niet een rustplaats. Ik herinner mij wel gemeenten, en ik heb het ooit wel eens gezegd in een kerk, dit is geen rustplaats. Als je dan allerlei mensen met het hoofd op de bank ziet liggen, en sommigen die zijn al lang vertrokken voordat je aan het preken bent, dit is geen rustplaats, maar een werkplaats. Dat zei Calvijn ook, dit is de werkplaats van de Heilige Geest. We zijn niet als consumenten in de kerk. Ook niet als criticasters om te beoordelen of die dominee dat allemaal wel evenwichtig brengt en zegt, maar het is de werkplaats waar we samen bezig zijn met het woord van God, om het te verstaan, om het te begrijpen, om het toe te passen ook op onszelf, om met winst ook straks naar huis te mogen gaan. Het is ook de startplaats voor het wereldomvattend koninkrijk van God en het zendingswerk. Ze hebben gebeden om de vervulling van de belofte die hen gedaan was. Want zij moeten als apostelen, de discipelen in de eerste plaats, moeten als apostelen straks de wereld in. En die wereld zit niet op het woord van God te wachten. Er is een oud lied en de wereld wacht al zo lang. Maar de wereld zit helemaal niet op dat woord van God te wachten. Want ze zullen straks heel wat tegenstand ondervinden en als ze dan in hun kracht moeten gaan, als zij dan met wat zij in zichzelf zijn moeten gaan, nou dan kun je het al voorspellen wat er gebeurt. Zonder mij kunt u niets doen. Johannes 15. Nou dat hebben ze in hun oren geknoopt. Zonder mij kunt u niets doen. Dat wist ook Paulus, hè? Maar die keert het om. En die zegt, en door hem, door Heere Jezus Christus, vermag ik alle dingen, ben ik tot alles in staat. Zonder mij kunt u niets doen. Ook Mozes was dat aan de weet gekomen. Toen God hem riep om naar de farao toe te gaan, om zijn volk vrij te maken uit de banden van Egypte, het uit te leiden, toen schrok Mozes. En hij kwam met allerlei verontschuldigingen en ja, Mozes had die taak wel kunnen doen, jaren geleden. Maar nu God hem apart heeft genomen daar in die woestijn van Midian bij die schapen van zijn schoonvader, een leerschool. Nu weet Mozes, ik zal dat nooit kunnen. En hij komt met een vijftal bezwaren. En hij lijkt daarin wel een klein beetje op die oude dominee Willem Schortinghuis met de vijf nieten. U kent ze misschien, want ik kan niet en ik heb niet. En ik weet niet en ik wil niet en ik deug niet. Maar God die veegt die vijf bezwaren van Mozes aan de kant. Mozes zegt, ja maar ik ben helemaal niet wel ter tale. Ik ben geen mens om dat onder woorden te brengen. Moet ik naar de farao? En de Heere zegt, wie heeft jou de tong gegeven? En wie heeft jou een mond gegeven? Dat ben ik toch? Zal ik jouw tong dan niet kunnen scherpen en jouw mond dan niet kunnen maken, zodat je helemaal doet wat ik je opdraag? Ik heb je de mond gegeven. En dan gaat Mozes niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. En zo gaan ook de discipelen als apostelen de wereld in met de blijde boodschap. Maar niet voordat de geest van God is uitgestort. Op de tiende dag gebeurt het. En dan vervult de Heere zijn belofte. Misschien hebben ze op de derde dag wel gedacht, zou het wel gebeuren. En op de vierde dag zou het wel komen. En op de vijfde dag, de negende dag en op de tiende dag gebeurt het. God vervult zijn belofte. Niet omdat zij zo goed gebeden hebben. Niet op grond van hun inspanningen. Maar op grond van het werk dat de Heer Jezus op Golgotha volbracht. In ons avondmaalsformulier staat zo treffend dat Christus op grond van zijn bloed, de levendmakende geest heeft uitgestort. Dus eerst Goede Vrijdag, Pasen, dan Pinksteren. Het bloed gaat aan de geest vooraf. Eerst het bloed en dan de geest. Van hemelvaart tot Pinksteren is dus 10 dagen lang gepleit op dat bloed, op het offer van Jezus. Niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En dan wordt het Pinksteren. Pinksteren als de kroon op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Gemeente, het getuigt ook wel van onbegrip als Pinksteren erbij ons een beetje aanhangt, een beetje bijbengelt. En je merkt dat aan heel veel mensen, kerst, dat is het, de kerstdagen, het kerstfeest, wordt al wat minder naar Pasen toe en Pinksteren. Maar het is de kroon op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Want kijk maar in vers 33, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus, wat je ziet en wat je hoort. Het blijft niet onopgemerkt. Pinksteren is niet iets vaags, iets zweverigs, iets ongrijpbaars. Maar het laat zich als met handen tasten en met ogen zien en met oren horen. Het geschiet ook niet ergens in een hoekje achteraf. Maar in Jeruzalem, dat Christus dodende Jeruzalem, daar komt de Heilige Geest. Misschien hadden de vromen van die dagen er niet meer op gerekend, Jeruzalem, dat zal God wel afgeschreven hebben. Misschien wel een mens hier in de kerk of meeluisterend, ach, God zal mij wel afgeschreven hebben, want als de Heer mijn leven overziet, ach, dan is er zoveel zonde, zoveel kwaad, zoveel ongerechtigheid. Maar juist in dat Jeruzalem wordt de geest uitgestort. In het Oude Testament was het ook al Pinksteren. En u weet wellicht, dat was een oogstfeest. Op Pasen werden de eerste halmen van de nieuwe oogst gebracht voor het aangezicht van God. En 50 dagen later op het Pinksterfeest de broden gebakken van het eerste koren. En zo maakt Pinksteren af wat op Pasen begonnen is. Dat is ook een stukje profetie dat vervuld wordt in Jeruzalem in Handelingen 2. De dag werd vervuld omdat de belofte vervuld werd. En het huis werd vervuld. Dit is niet anders dan een huis van God. De Heere is in ons midden. En zij zelf werden vervuld met de Heilige Geest. Vol van de Heere Jezus Christus. Dat is Pinksteren. Er was wat te zien en er was wat te horen, heb ik u gezegd. Maar die tekenen van wind en van vuur, die gaan weer voorbij. Die trokken de aandacht, aandachtstrekkers. Maar wat niet voorbij ging, was de verkondiging. De verkondiging van het woord van God, de verkondiging van de genadeboodschap. Die tekenen gaan voorbij, maar de inhoud ervan gaat niet voorbij. Net als het sacrament ook een teken is van de betekenende zaak. Brood en wijn in het heilig avondmaal wijzen op het bloed, op het offer van de Heer Jezus Christus. Zo ook het water in de doop en zo ook die wind en dat vuur. Maar inhoudelijk, want de Heilige Geest is een krachtige geest. En waar die geest werkt en waait, daar blaast hij bomen, eiken, bomen van eigen gerechtigheid ondersteboven. Daar gaan heilige huisjes ondersteboven. En dat vuur dat tekent ons de heiligheid van God. Besef, besef, onze God is een heilige God hoor. Dat heeft de Heer Jezus zeer diep ondervonden toen hij onze plaats innam in het gericht van God. Onze God is een verterend vuur, wie kan voor hem bestaan? De hitte van uw gramschap is geblust, dat is Golgotha. En toen, de Heilige Geest die de warmte, de gloed en het licht van het volbrachte werk van de Heer Jezus bij ons brengt. Tekenen, ze werden gezien, het vuur werd gezien op die eerste Pinksterdag, tongen als van vuur, let op dat kleine woordje als. Ze werden gezien op die 120 Pinksterlingen, kleine vuurvlammetjes op ieder. Gemeente, de Heilige Geest gaat heel persoonlijk te werk. Hij spreekt persoonlijk aan en hij grijpt een mens ook persoonlijk beet. Op Pinkster komt de geest in de kerk wonen, dat zegt ook onze catechismus. Maar het wordt tegelijkertijd ook een heel persoonlijke zaak. Vandaar ook dat Paulus vraagt aan de gemeente in Efeze: hebt u de Heilige Geest ontvangen? En diezelfde Paulus zegt ook tegen de gemeente: word vervuld met de Heilige Geest. Want het gaat er toch om, gemeente, dat je zelf deelt in de genade van God. Luther benadrukt dat heel vaak, hè? Die kleine woordjes, mijn, Luther zegt, daar gaat het ook om. Niet in het algemeen, maar dat ik weet, hij is mijn verlosser. Hij is mijn Heere, mijn zaligmaker. Dat is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. De bijzondere tekenen gaan voorbij. Wij zien vanmorgen geen tongetjes van vuur op elkaar en wij horen ook niet het bulderen van een hele bijzondere geweldige wind hier in de kerk. Maar de verkondiging gaat door. En dat wil God ook, de verkondiging moet doorgaan. Het ontdekkende woord, dat tegelijkertijd ook het bevrijdende woord wil zijn. Het oordelend woord, dat tegelijkertijd ook het verlossend woord wil zijn. De discipelen worden aangestoken met vuur van omhoog. Op Pinksteren zou je kunnen zeggen, werpt God het vuur in de kerk. En als het goed is, dan ontstaat er een laaiende brand. De vlammen zoeken een uitweg naar buiten. Ze spreken in andere talen zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En daar bidden we ook om, hè. Dat de dominee niet komt met zijn verhaal, maar dat hij spreekt wat de geest geeft om uit te spreken. U hebt er ook vanmorgen om gebeden. U hebt erom gebeden dat ook vanmorgen er de bediening van de Heilige Geest zou zijn. We zeggen soms wel eens heel gemakkelijk, nou ik vond er niks aan hoor aan die preek van die dominee. En voor mij hoeven ze die man niet meer opnieuw te laten komen. Maar als die preek je nou niks doet, zou je dan niet eerst bij jezelf te raden moeten gaan. Hoe komt dat nou dat ik geen zegen had onder de prediking? En als die dominee, dat kan hoor, dat kan dat die dominee er niet uitkomt en dat het niet wil. Heeft het dan geschort aan mijn voorbereiding? Heb ik dan te weinig gebeden, Heere, wilt in ons midden zijn, vervuld worden? Dat is een sleutelwoord in Handelingen 2 en verderop in het boek Handelingen, vervuld worden. Nou, zodra de Heilige Geest een mens vervult, gaat hij spreken. En dan gaan de monden open en dan wordt God verheerlijkt. Gij zult mijn getuigen zijn. En dan ontstaan de handelingen van de apostelen. Dat zijn ten diepste de handelingen van de Heilige Geest, maar hij gebruikt mensen. Middelijkerwijs werkt de Heilige Geest om de naam van God te planten in mensenharten en de vrezen van zijn naam te wekken. Die discipelen werden niet ineens wel bespraakt, maar wel welsprekend. Want wel bespraakt wil zeggen, nou, die kan goed uit zijn woorden komen, die heeft zijn woorden wel paraat. Die is ad rem, wel bespraakt, maar welsprekend. Dat is goed spreken, dat is groot spreken, in dit geval van God natuurlijk, en van de Heere Jezus Christus. Niet dat ze dat tevoren niet deden, want dat deden ze tevoren ook, maar toch anders. U weet wel, even terug naar de Goede Vrijdag, jongens en meisjes, en dan denken we aan Petrus. De verloochening, en dat al de discipelen bij de Heere Jezus vandaan gevlucht waren, toen hij gearresteerd werd. En Petrus volgde van verre. Tot in het paleis en bij het paleis van de hoge priester. En daar staat hij. En hij ziet de Heer Jezus daar in de verte. En ineens is er een meisje, een dienstmeisje. En dat zegt, hey, jij hoort ook bij die kring van Jezus. En Petrus ontkent het. Die zegt, nee hoor, je vergis je, ik heb dat. Ja, maar ik hoor het toch aan je taal, je spraak maakt je openbaar. Mooi hè, als ze dat ook van ons kunnen zeggen. Je spraak maakt je openbaar. Ik hoor het wel dat je bij Jezus hoort. Maar op Pinksteren en na Pinksteren, dan is Petrus niet meer bang voor dienstmeisjes. En hij staat straks onverschrokken voor koningen en stadhouders. En als hem gevraagd wordt wat hem beweegt, hij spreekt vrij uit het woord van God. Gemeente, laten we tussenstop maken en tot onszelf inkeren. En waar gebruiken wij nou onze tong voor? De tong die je van God hebt gekregen, niet om oppervlakkige praat mee te doen, maar de tong die je hebt gekregen om God ermee te eren. Neem mijn stem opdat mijn lied u mijn koning hulde biedt. En maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Maak ze rein. Mijn lippen, maakt u ze rein. Herinner u de woorden van de Heer Jezus, niet wat onze mond ingaat, dat verontreinigt ons. Maar wat onze mond uitgaat, dat verontreinigt ons. Maak mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Wat uit de mond komt, dat heeft ook te maken met je hart. En misschien is er wel een jongen of een meisje, en dat je vader en moeder wel eens zegt, joh, ga je mond eens gauw spoeden. En zulke taal, zulke woorden, wil ik nooit meer uit jouw mond horen. Hoe kom je nou aan die woorden? Hoe kom je nou aan die rare praat? Ja, dat heb ik. Weet je waar het vandaan komt? Uit je hart. Dat zegt de Heer Jezus meer dan eens. Uit het hart van de mens komt voort. Nou, dat zijn geen mooie dingen die eruit voortkomen. Maak mijn lippen rein. Geef mij, Heer, een nieuw hart. Vorm mijn hart zoals u het hebben wilt. O Heer Jezus, kom toch in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze: laat er geen vuile taal uit je mond voortkomen. Geen oppervlakkige, dubbelzinnige, rare taal. Pas toch ook op dat je de Heilige Geest niet bedroeft. Dat je de Heilige Geest geen smarten aandoet. Dat je hem van je wegduwt. En dat wordt gezegd, nota bene, tegen mensen in de gemeenten die gesticht zijn. En dat wordt ook gezegd op de Pinksterdag. Want als je hart niet voor God leeft, dan wordt dat merkbaar ook in je woorden. Dat kunnen vrome woorden zijn. Dat kunnen zeer godsdienstige woorden zijn, waarmee je tegelijkertijd de Heer Jezus bij je vandaan houdt. Ik zal u één noemen. Een appellerende preek. En je voelt eigenlijk, je kunt er niet meer onderuit. Op een huisbezoek. En het vuur, het heilig vuur van God wordt je aan de schenen gelegd. Bijna geen escape. En ja, daar heb ik nog mijn escape. Dan zeg ik, ja maar. En ik bedenk een Bijbelwoord om het gesprokene te ontkrachten. Op de Pinksterdag. Niet iedereen is onder de indruk. Er wordt stil waar God krachtig werkt. Er zijn spotters. Ik dacht vroeger altijd, nou, dat zijn mensen die aan God nog gebod doen. Maar die spotters, dat zijn Joden, dat zijn vrome Joden. Ze zijn niet zomaar naar Jeruzalem gekomen. Ze zijn gekomen om het Pinksterfeest te vieren. En ze zijn niet onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Anderen vragen, wat wil toch dit beduiden? Je voelt het. Er wordt beslag gelegd. Wat wil toch dit zeggen? Wat gebeurt hier toch allemaal? En de boze is er als de kippen bij om het wonder te ontwonderen, om het wonder te ontkrachten. Om het rationeel te gaan verklaren. Nee hoor, die discipelen die zijn vol van zoete wijn. Ach, je kunt je dat toch wel voorstellen, dat zijn boeren en vissers uit Galilea en die zijn in Jeruzalem gekomen en gisteravond bij elkaar gezeten en nou ja, hoe gaat dat? Een beetje te veel wijn op en nu in extase. Zie je hoe gemakkelijk je je tong kunt misbruiken. Zeker als je ook met meerdere bent. Tegenover ons woonhuis is een speelplaats. En dan zien wij dat soms, hè, dat jongens en meisjes, als ze met velen zijn, dan durven ze ook heel veel. De afgelopen weken, dan klimmen ze op een dak van dat dorpshuis. En ze hijsen fietsen omhoog en die gooien ze naar beneden. Dat durven ze als ze met velen zijn. Maar als je alleen bent, of misschien met z'n tweeën bent, dan heb je wat minder durf. Mensen met elkaar. Er is niet alleen heilig, maar er is ook onheilig vuur. In het Spreukenboek zegt Salomo enkele belangrijke dingen over onze tong en over onze mond en lippen. Hij zegt, de mond van een dwaas. De mond van een dwaas, en dat is niet iemand die niet goed bij zijn verstand is, maar de mond van een dwaas, dat is een goddeloos mens. Een mens die niet de Heere lief heeft. Zijn mond is zijn ondergang. Spreuken 18. In datzelfde hoofdstuk zegt Salomo, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven. Je kunt iemand doodzwijgen, je kunt ook iemand heel erg zwart maken met je mond, met je tong. Weet u, ik vind visites geweldig, ik vind visites heerlijk. Maar visite heeft ook altijd een hele gevaarlijke kant. Want zomaar kan een ander over de tong gaan. Het begint misschien wel positief, maar. En ik denk ik aan die oude Christin die ik gekend heb. Als mensen dan lelijke dingen over iemand gingen vertellen, roddelen, dan zei ze, maar nu zal ik eens iets vertellen. En er kwam er iets goeds van die persoon. Ik las ergens en ik geef het u maar door. leg je tong aan banden voordat ze jou aan banden legt. Nog één. Eén tong heb je, twee oren, opdat je tweemaal zo goed zult horen voordat je gaat spreken. Nog één. Je kunt uitglijden met je voet, misschien je been breken of je enkel verzwikken. Maar uitglijden met je tong heeft vaak veel grotere gevolgen. Gebruik eerst je hoofd en dan je tong. Ja, dat spoort ook helemaal met de woorden van de Heer Jezus die gezegd heeft, uit je woorden zul je geoordeeld worden. Op grond van onze woorden rechtvaardig verklaard worden of op grond van je woorden veroordeeld worden. Ik denk aan die meneer die wij ooit op bezoek hadden. Een onbekende man overigens voor ons, maar die aanwoei. En na een poosje verliet hij onze pastorie weer en bij de voordeur zei hij, dominee, nog één ding. Van elk ijdel gesproken woord zal een mens eenmaal rekenschap geven op de dag van het oordeel. Dat is een woord van de Heer Jezus, hè, Matthäus 12, daar lees je dat. Nou, gemeente, zet Heer en wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond op dat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Wij moesten dat veel vaker zingen, misschien wel de dag mee beginnen en de dag mee doorgaan. Want o, die tong van ons, Jacobus vergelijkt die tong bij een vuur. En in het verband waarin hij spreekt naar de gemeente toe zegt hij, die tong, als die nou aangestoken wordt door de boze, door de hel, dan brandt er ook een hels vuur op je tong. En de hel, dat is Satan, dat is de grote tegenstander van God. De Satan die wil niet dat een mens de Heere lief heeft en vreest. Jacobus zegt, het kan zo klein beginnen, een vonkje op de visite en het springt over en het wordt een uitslaande brand. Zoals we ook gehoord hebben in de afgelopen week in Den Haag, het begon 40 huizen en een moskee verbrand. Hoe kan dat nou? Waar is die brand begonnen? Hoe is het begonnen? Heel klein. Zoals ook een grote bosbrand heel klein begint. Jacobus waarschuwt er ons voor. Hij zegt, de Satan wil maar niet liever dan dat vuur aanblazen. En u moet dat hoofdstuk nog maar eens op uw gemak thuis lezen. Het is de boze die alles, uiteindelijk de tong dus, die alles op zijn kop zet. De geest blies de eerste mensen de levendmakende geest in. Toen was de geest er ook al, in het paradijs. Adam en Eva wordt de levendmakende geest ingeblazen. En leven is loven. Dat rijmt niet alleen, maar dat heeft ook met elkaar te maken. Het ware leven, lieve loven, is dat men Jezus ziet, zei Jodokus van Nodenstein. Leven is loven. Maar toen kwam die dissonant. De influistering van de boze. En Eva, Adam, ze luisterden en ze hoorden en de val was een feit. Het loflied is verstomd. Het loflied wordt het zwijgen opgelegd. En zo zou het gebleven zijn als God niet genadig had ingegrepen. Als God niet was verschenen om te redden wat menselijk gesproken niet meer te redden was. Adam, waar ben je? Adam, waar zit je? En nog gaat God voort om mensen die buiten hem zwerven te roepen. Waar zit je? Kom. Kom tevoorschijn, dat is ook de prediking, hè? Kom tevoorschijn, kom tot mij. En laat ons dan tezamen richten, al waren je zonden rood als scharlaken, rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als wol en wit als sneeuw, kom. Nou, hij is gekomen. Hij is gekomen in het paradijs. Hij heeft gesproken door de mond van de profeet in de eeuwen door. Hij is gekomen uit hoge hemel neer, de kerstnacht, Emmanuel, God met ons. Maar nu wordt het op de Pinksterdag nog veel intiemer. God wil van dat hart van ons zijn tempel maken. Dat hart. waarvan David zegt, een pool van vuile wanbedrijven. Hij herschept dat hart tot zijn tempel. En u weet, in een tempel, daar wordt gebeden, daar worden offers gebracht, daar wordt gezongen. Nou, zo is het hart, dat God herschept tot een tempel waarin de Heilige Geest woont en waaruit de lofzang soms met gebroken snaren opklimt. Ze zijn gekomen van heinde en ver, die pelgrims, om het Pinksterfeest te vieren in Jeruzalem. En we hebben gehoord die indrukwekkende opsomming van al die volkeren die gekomen zijn. Allerlei nationaliteiten. En dan gebeurt het waar niemand aan gedacht heeft en wat wellicht niemand had verwacht. Wind en vuur. En dan komt de verkondiging los. De discipelen gaan spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Dus niet over wat zij allemaal hebben meegemaakt en wat zij vinden en denken en meden en veronderstellen. Zo moeten wij ook dominees niet spreken, maar wat God geeft uit te spreken. En wat geeft God dan uit te spreken? We lezen het in vers 11. De grote werken van God. De Magnalia Dei, hè, de grote werken van God. De Magnalia Dei, dat bekende boek van dokter Bavink. Magnalia Dei, de grote werken van God. Nou, daar raak je nooit over uitgesproken. En daarom hebben we ook elke week maar weer te preken en nieuwe schatten tevoorschijn te halen uit het grote schatboek van God, het woord van God. De grote werken van God, en die horen ze niet in het Aramees, en die horen ze niet in het Galileees, maar in de taal die hen eigen is. In hun eigen taal, in hun boerstaal zouden we dan zeggen. De grote werken van God. Nou, daar zit ook een les in. Voor dominees en voor bijbelvertalers. Die les, dat wij alle taalbarrières uit de weg moeten ruimen. Opdat het maar niet misverstaan wordt wat God te zeggen heeft, ook in onze tijd. Geen hindernissen. Het is niet goed als wij bij het Bijbellezen zouden zeggen, ja, nou heb ik wel gelezen, maar ik weet echt niet wat ik gelezen heb. Kijk, de Bijbel, die moet je wel zorgvuldig lezen. En ik begrijp ook niet altijd alles wat ik lees. En dan sla ik de Bijbel niet dicht met een gezicht van, nou ja, jammer, ik heb niet begrepen wat ik gelezen heb, jammer. Maar dan bid je de Heilige Geest, die het woord ons heeft gegeven, die de uitlegger is van die schriften, die ons die schriften verklaart. Dan bid je de Heilige Geest, hè, Spurgeon zegt zo mooi, dat de Heilige Geest de sleutel op het woord is. En die sleutel die draait op ons gebed. Die sleutel draait op ons gebed. De deuren gaan open. Maar we moeten er wel op toezien dat het een verstaanbare taal is waarin we spreken en waarin we de Bijbel lezen. Pinksteren. De grote tegenhanger van Babel. En zie je nou hoe Pinkster ons ook terugbrengt naar het paradijs. Naar onze hoge roeping en heilige taak en bestemming. Godlover te zijn. De naam van de Heere in ons hart en op onze lippen te hebben. En op Pinksteren, dan valt ook de scheiding weg tussen Joden en niet-Joden. Want de kerk wordt een wereldwijd gebeuren. De heidenwereld komt in het vizier. Tongen komen los. De Heilige Geest maakt ze los. De grote werken van God moeten de wereld in. En vanaf vers 14 lezen wij ook hoe Petrus en de andere apostel de spotters van repliek dienen. Hoe dat Petrus daar messcherp, maar toch vol van liefde, zegt tot die spotters, die vrome spotters, weet wel wat je doet. Duw het woord niet van je weg. Duw de Heere Jezus Christus niet bij je vandaan. Bekeer je. Bekeer je, dat is een werkwoord, hè, in de Bijbel. Bekeren, bekeer je. Het is niet iets van, nou ja, dat moet God doen en ik zit maar te wachten totdat het gebeurt. Bekering, bekeer je. Dat is omkeren. Niet langer hem van je afduwen. Maar je naar hem toe bewegen, je naar hem toe keren. Velen van de hoorders op die Pinksterdag zijn als sponsen die het water gretig in zich opzuigen. En ik kijk weer even naar Petrus. Jongens en meisjes, kijk mee. Petrus, dan gaan we weer even terug naar de hof van Gethsemane, waar die bende soldaten komt om de Heer Jezus te arresteren. En wat doet Petrus? Wat doet Petrus? Hij pakt een zwaard. En hij slaat met dat zwaard en wat gebeurt er? Het oor van Malchus valt op de grond. En de Heer Jezus zegt, Petrus, terug dat zwaard in de schede, want wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard ook vergaan. Maar nu staat Petrus weer met een zwaard te zwaaien. U zegt met een zwaard. Heb ik dan iets gemist? Ergens overheen gelezen? Jawel, Petrus staat met een zwaard te zwaaien. Met welk zwaard dan? Waar komt dat zwaard vandaan? Dat komt uit de wapenkamer van God. Efeze 6, het zwaard van de Heilige Geest. En dat is het woord van God. En dat woord van God, dat zwaard van de Heilige Geest, dat is niet afgestompt met allerlei clichés en met wat de mensen aan dierbare oude waarheden altijd weer willen horen. Er wordt geen mens ontzien, dat zwaard is het scherpe zwaard van de Geest. En kijk eens wat er gebeurt. Er valt geen oor af, maar 3000 harten worden gewond, verwond. Ze vallen neer, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus en de andere apostelen verkondigen vrij uit. Heerlijk de Heer Jezus Christus, de grote heelmeester. Hij wordt aangeboden in de prediking. Kus de Zoon van ouds u toegezegd. Kom tot hem. Nou, in die eerste Pinksterdag, 3000 gewonden, 3000 mensen, blijdschap in de hemel. En zo is die Pinksterpreek van Petrus een grote lofzang op de wijsheid en op de liefde en de genade van God. Moet u eens kijken, die preek van Petrus. Allemaal Bijbelwoorden. Hij laat de schriften spreken. Hij laat de geest spreken en de geest komt met het woord. En zij werden allen vervuld, want dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Daar is het niet bij gebleven, want dat hartenvullend werk van de Heilige Geest, dat gaat door tot op de dag van vandaag. We hadden het in de kerkenraadskamer, in de consistorie even over allerlei misère in het kerkelijk leven, in de gemeente te A en te B en te C. En we constateren, het is eigenlijk wel triest dat het op zoveel plaatsen minder en minder wordt en de secularisatie over ons heen gaat en je ziet mensen bij bosjes afhaken in de kerken. En toch, zeg ik vanmorgen, de kerk groeit. De kerk groeit. De wereldwijde kerk groeit. Want God doet ook vandaag dagelijks toe tot de gemeente die zalig wordt. Zijn hand is niet verkleind en zijn arm is niet verkort. En gemeente, aan ons de vraag, zijn wij nou een levend lidmaat van die wereldwijde kerk? Zijn wij nou net als die discipelen, ik ben ermee begonnen in mijn preek te zeggen, ze waren samengebonden aan de Heer Jezus, Jezus die mijn leven is. En daar gaat het om. En dan, ja dan is mijn tong ook een instrument in de dienst van de Heilige Geest. Dan wordt mijn tong aangeblazen en ik bid daar ook om en ik smeek daar ook om dat mijn tong aangeblazen wordt door de Geest van boven. We gaan naar het einde van onze overdenking, van onze preek en deze dienst. En ik ben begonnen om in de preek te zeggen, u te wijzen op, er werd van alles gezien en gehoord. Ik heb u ook gezegd, die tekenen van wind en vuur, dat bijzondere bovennatuurlijke, dat ging heen, dat ging weg. Ze zijn wel gebleven in een geestelijke sfeer, maar dat zichtbare, dat hoorbare, want het gaat om het woord. En daarom staan in onze kerken ook de kansels in het midden, want het gaat om het woord te verkondigen. En toch als het goed is, dan wordt er ook vandaag van alles gezien en gehoord. Vanuit de kerken. En ik weet het wel, er wordt veel gehoord. En dat komt in de kranten, allerlei narigheid en verkeerdheid vanuit de kerken. Maar als het goed is, dan worden er ook heel veel goede dingen gehoord en gezien. In het slot van Handelingen 2, daar lezen we over de groeiende christengemeente. En wat was haar geheim nou? Ze leefden uit de verdiensten van de Heere Jezus. En ieder achtte zich de minste van de ander. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die behouden wordt. Ze waren één van hart en ze waren één van zinnen. Ze bouwden niet aan hun eigen koninkrijkje. Ze timmerden niet een bord op hun muren van wij zijn de gereformeerde kerk zus of zo. Maar ze bouwden aan het koninkrijk van Christus wereldwijd. Pinkstergeest zet mensen in beweging. En ze begonnen te spreken. En als u nou zegt, ik ben een mens die heel slecht uit mijn woorden komt. Ik heb een spraakgebrek. Ik stotter verschrikkelijk. Onder spreken versta ik ook de sprekende daden. Daden die spreken, die opvallen. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. En zo wordt Pinksteren zichtbaar in de praktijk van het dagelijks leven. Gemeente, tot slot. De Heilige Geest als de bruidswerver van de Heer Jezus Christus komt ook vandaag tot u en tot jou hier in de kerk en u die meeluistert thuis of waar dan ook. En hij komt niet met lege handen. Maar de Geest komt met handen die druipen van liefde en genade en ontferming. En hij komt met de Heilige Geest. Luther zei, en hij bedoelde dat echt niet spottend, dat kunt u wel begrijpen. Maar Luther zei op een dag, och die arme Heilige Geest. Want die weet maar van één ding. De Heilige Geest weet alleen van Jezus Christus en dien gekruisigd. En Paulus in dat voetspoor. En laten wij dan met hem in datzelfde spoor gaan. Willen niet anders weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd is. En die is opgestaan. En die zit aan de rechterhand van de Vader. En die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Jezus die mijn leven is. Amen. We gaan zingen Psalm 96, het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere, looft z'Heere naam met hart en mond, vertelt zijn heil op de wereld rond, dat dag aan dag zijn roem vermeren. Het eerste vers van Psalm 96. Laat ons gemeente samen danken en bidden. Lieve Heere, over enkele ogenblikken dan eindigt onze dienst hier. Maar gaat onze dienst in de wereld weer verder? Want we zijn mensen levend op het verbond van uw genade. Het teken en zegel daarvan ontvangen in de heilige doop. Ingeschakeld in de militia Christi, zoals onze belijdenis het ook zegt. Om een zoutend zout en lichtend licht te zijn in deze donkere, duistere, verwarde wereld. Een wereld als van Babel vol met chaos en verwarring. Laten wij en we smeken het u, Heere, uw lichtdragers mogen zijn in deze wereld. Laten wij niet aan de verkeerde kant strijden. Laten wij niet als deserteurs openbaar komen. Maar uw getuigen mogen zijn in deze wereld en dat is een grote genade. We zijn het niet vanuit onszelf, we kunnen het niet vanuit onszelf. Ook de discipelen niet. Maar Heere, ze hingen 10 dagen lang aan de hemel en ze ademden in het gebed. Laten wij het ook zo mogen doen, ademen in het gebed. En dan van u te mogen ontvangen, opdat we maar beelddragers van u zullen zijn, zout en licht en een vuurvlam in deze wereld. Heb dank, Heere, voor alles wat u ons schonk. Op de eerste Pinksterdag gisteren, maar ook vanmorgen opnieuw. En laat uw woord krachtig mogen doorwerken in onze harten en levens. Breek gesloten deuren open en maak onverschilligen, Heere. Maak onverschilligen, hongerig en dorstig naar uw gerechtigheid. Maar gedenk ook de twijfelmoedigen. Doe ze vooral zien op u, op uw verdiensten, afzien van alles van zichzelf, om restloos te zinken op uw woord. Ja, Heere, op uw woord, leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Heere, ga u zo met ons. Bewaar en spaar ook op de terugweg en het verdere van deze dag. En geef nog een rijke zegen over de Pinksterdiensten die wij mochten bijwonen en die wij mochten horen. Wij vragen en bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Tot slot Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Psalm 103, het 11e vers, looft, looft de Heer, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Het 11e vers van Psalm 103. Gemeente hier in de kerk en thuis met ons verbonden, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. Zegen ook. Zegen.